Nou, ik hoop dat u allemaal een fijne pauze heeft gehad. Dat u lekker uitgerust bent voor het laatste stuk. En we gaan verder in Romeinen 10. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de stellingen. Twee stellingen en conclusie uit vers 3. En dan gaan we verder in vers 4. En dan gaat Paulus eigenlijk gewoon verder... vanuit wat hij in vers 3 heeft geschreven. Hè? Want zagen we nou in vers 3 van nou, dat Israël zich uiteindelijk niet aan de gerechtigheid van God onderworpen heeft, omdat zij de gerechtigheid van God niet wilden kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand probeerden te brengen, doordat ze het van eigen werken probeerden te verwachten. En dan gaat Paulus aangeven wat nu uiteindelijk wel de bedoeling van de wet is. Waar die wet uiteindelijk bij uitkomt. En ja, wat dus haar einddoel is. En laten we gaan lezen vanaf vers 4 in Romeinen 10. En dat doen we dan tot en met vers 8a. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mensen die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Ja, en dan gaan we eerst eens naar vers 4 kijken, waar dan staat, want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. En als Christus het einddoel van de wet is, dan kun je dat bijbels gezien op drie wijzen terugzien. Allereerst kun je terugzien daarin dat Christus aan de eis van de wet voldaan heeft. Tijdens zijn wandel hier op aarde was Christus' wandel onberispelijk en voldeed hij aan iedere eis van de wet. Hij gaf geen moment toe aan de zonde. Hij zondigde niet. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, de wet leidt noodzakelijkerwijs tot Christus. Ja, want wat was het ook alweer met die wet? Nou, wie dat doet, zal daardoor leven. Maar men kon die wet niet doen, dus men moest sterven. Men kon uit eigen beweging, door de wet te volbrengen, niet tot God komen. En ja, daardoor werd het verlossende werk van Jezus Christus noodzakelijk. En dan het derde punt... zouden we kunnen zeggen, in Christus wordt alles uit de wet vervuld. Alle beloften, alle profetie, alles wat er in de wet en ook de profeten staat, vindt uiteindelijk zijn vervulling door het werk van Jezus Christus. En dan kijken we ook vooruit naar zijn wederkomst, die nog moet gaan komen. Maar ook zijn lijden en sterven wordt in de wet en de profeten geprofeteerd. Ja, en als je dan deze tekst leest, vers 4, waar dan staat, want het einddoel van de wet is Christus, dan is dat eigenlijk ook een tekst met een dubbele betekenis. Want, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je naar die wet kijkt, is dat die wet ervoor moest zorgen dat het volk Israël gerechtigheid zou betrachten, gerechtigheid zou doen. En zou leven overeenkomstig Gods wil. En in dat opzicht zou je ook kunnen zeggen, want het einddoel van de wet is gerechtigheid. Dat was het einddoel van de wet, gerechtigheid. Maar hier staat Christus. En dat geeft eigenlijk al iets aan. Want omdat Israël door middel van die wet niet tot die gerechtigheid kon komen, is Christus hiervoor in de plaats gekomen. En in plaats van gerechtigheid staat er hier dan Christus. Christus werd tot gerechtigheid van het volk. Christus is in de plaats van de gerechtigheid van het volk gekomen. De gerechtigheid die het volk niet kon doen, die heeft uiteindelijk Christus bewerkt. Christus is de gerechtigheid. Nou, en daarover wordt niet alleen in het Nieuwe Testament gesproken, maar we vinden dat ook al in het Oude Testament terug. Laten we eens gaan naar Jesaja 53. Dan gaan we straks nog wat dieper in op die drie punten die ik u noemde. Maar laten we nou eerst eens even naar die dubbele bodem kijken. Jesaja 53. En dat is bladzijde 1152. Bladzijde 1152. Zogenaamde profetie over de knechten des Heren. Dan gaat het over die komende Messias. En dan lezen we vanaf vers 10 het volgende over de Messias. Maar het behaagde de Heren hem, Christus, de Messias, te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Ja. Je zou kunnen zeggen, de ziekte van de zonde die het volk had, die kwam op Christus. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Je zou je kunnen zeggen, ja, als Christus gekruisigd is aan het kruis van Golgotha, hij zal komen tot opstanding en zijn opstanding zal velen het leven geven. Nou, in datzelfde opzicht kun je dan ook, in het verlengde daarvan kun je dan ook plaatsen datgene wat erop volgt. Hij zal de dagen verlengen. Hij zal de dagen van het bestaan verlengen door de opstanding. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. We hebben het eerder over gehad. Het goed denken van God voor de mensen, ja, dat voert God uit door Jezus Christus. Gods goed denken voor de mensheid wordt zichtbaar in Jezus Christus. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Dat is dan wel leuk dat ze daar een sterretje bij hebben gezet. Hè? Het sterretje bij het in de herziene statenvertaling. Er volgt dan een toelichting op en dan staat er volgens een van de dode zeerollen en de Septuaginta, u weet dat, hè, de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat er het licht. Nou, dat zou heel wel kunnen als je dat ziet in het licht van de opstanding. Maar misschien ook wel het ontoegankelijke licht waar Christus naar weerkeerde, naar zijn hemelvaart. Hij zal verzadigd worden, ja, hij zal tot volheid komen. In hem woont al de volheid lichamelijk, voor zijn komst naar de aarde, maar ook na die tijd. Door de kennis van hem, en dan komt het, zal de rechtvaardige, daar wordt hij genoemd, de rechtvaardige, Christus is de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Hier vinden we Jesaja al de rechtvaardiging op grond van het geloof terug, zoals daar meer versen zijn. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is gesteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft. En zo zien we hier Christus gepresenteerd als de gerechtigheid, als de rechtvaardige, die zich in plaats van zijn volk stelt, omdat zijn volk, ja, niet rechtvaardig is, niet rechtvaardig kan zijn. En later op zich, hè, is hij ook voor ons tot de gerechtigheid geworden. Gaan we nog even naar een andere tekst. Gaan we naar Jeremia 23. Jeremia 23 op bladzijde 1227. 1227. Jeremia 23. En hier ligt het accent waar de Jesaja lag. Ja, op het knecht zijn van de Heer Jezus Christus. Ik zou bijna zeggen, wat in Jesaja staat, dat zou binnen het evangelie naar Marcus geplaatst kunnen worden. Omdat het daar over Christus, de Heer Jezus als knecht gaat. Dan zien we hier in Jeremia 23 dat het over de Heer Jezus Christus als koning gaat. Dat zou je dan eigenlijk weer kunnen linken aan dat Matthäus evangelie. En dan lezen we in Jeremia 23 vers 5 en verder. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Ja, dat staat natuurlijk in tegenstelling tot wat de mens doet, die onrecht en onrechtvaardigheid doet op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal. Ja, daar komt het dan. De Heere, onze gerechtigheid. Dit is gerechtigheid van de Heere. Gerechtigheid van de Heere, dat is Jezus Christus. Waarom? Nou, omdat hij aan de eis van de wet voldoet. Omdat hij uiteindelijk, waar de wet de mens de dood in leidde, leidt Christus tot God. En omdat in Christus alles uit de wet vervuld wordt. Nu, even belangrijke opmerkingen. Als je naar dit gedeelte zo leest over dat het volk Israël onder de wet was. In Romeinen 4 leest, want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Ja, dan is dat niet iets wat wij als gelovigen uit de volken op onszelf toe kunnen passen. Nou, misschien wel in de zin van, omdat wij buiten Gods verbond met Israël stonden, hadden wij geen toegang tot God. Maar nu is er buiten die verbonden om voor ons toegang tot God. Maar die wet, hè, daar zijn wij nooit en te nimmer onder geweest. Nou, daar moet je ook altijd mee oppassen als je bepaalde gedeeltes leest. Als je bijvoorbeeld Galaten leest, natuurlijk, ook dat is dan ook weer een brief gericht aan de gelovigen die behoren tot de gemeente der rechtvaardigen. De gemeente der eerstgeborenen. Maar dan heb je op een gegeven moment ook een aantal passages waar Paulus spreekt over hem en hen die uit Israël zijn. Terwijl de Galatenbrief gericht is aan hen die uit de volken zijn. Maar dan pakt hij even een andere groep. Dan spreekt hij het even over hemzelf en met hem die behoren tot het volk van Israël. Dan heeft hij het onder de wet zijn. Wij moeten beseffen, wij zijn nooit onder de wet geweest. Officieel, hè? Officieus zijn sommigen van ons wel onder de wet geweest. Ik ook. Toen ik nog in een zekere kerk zat, waar die wet gepredikt werd en waar werd gezegd dat ik onder de wet was. Maar vanuit God bezien zijn wij nooit onder de wet geweest. En zijn we daar ook niet van vrijgemaakt. Laten we dan nog even voor alle duidelijkheid de tekst bijleggen. Gaan we even naar Efesiërs 2. Efesiërs 2. ...1823, dank u. Ja, ik denk, dat kunnen jullie onderhand wel blind vinden. Efesiërs 2, inderdaad, bladzijde 1823... We hebben al eens een keer uitgebreid bij stilgestaan wat er staat. En er staat dan, bedenkt daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees. Ja, je bent volken van afstamming. Weten wij dat dat daarmee bedoeld werd. En die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. Die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was. Uitgesloten van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Nou, tot zover, maar hieruit maak ik maar weer eens duidelijk. Wij als gelovigen uit de volken, ja, staan buiten die verbonden met Israël. belangrijk om dat onderscheid te maken bij het bestuderen van Romeinen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat wij wel een geestelijke les vanuit de Romeinenbrief kunnen leren. En in dat opzicht ook dat we ervoor op moeten passen dat we ons ook niet onder een wet laten plaatsen als we daar vrij van zijn. Nou goed, dat was even die dubbele bodem. Waarin je dan feitelijk ook terugziet van, ja, als je Romeinen 10 vers 4 leest, want het einddoel van de wet is Christus. Hè, dat je zegt van ja, het einddoel van de wet was gerechtigheid, maar die gerechtigheid kon Israël niet verkrijgen, omdat het zich niet aan de wet kon houden. En in plaats van die gerechtigheid kwam Christus, die zelf de gerechtigheid was en tot gerechtigheid voor zijn volk werd. Dan gaan we naar die drie punten die ik u net noemde. Noemde u, Christus heeft aan de eis van de wet voldaan, eerste punt. Het tweede punt, de wet leidt tot Christus. En het derde punt, in Christus wordt alles uit de wet vervuld. We beginnen logischerwijs bij het eerste punt. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan. Als enige mens. En ja, daar zou je dan eigenlijk Romeinen 10 vers 5 nog naast kunnen leggen. Maar dan staat, want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. En uiteindelijk is dat er maar één geweest. Of toch niet? Ja, in eerste instantie, het volkomen volbrengen van die wet is maar door één gebeurd. Dat is door Christus gebeurd. Maar het is ook nog door anderen gebeurd. Maar dan niet uit eigen kunnen, maar omdat zij tot een groep behoren waarover in Hebreeën gesproken worden. Zij geloofden. Zij geloofden. En het geloof werd hen tot gerechtigheid gerekend. Op grond waarvan? Op grond van het toekomstige offer van Jezus Christus. Nou, dat is even wat we in ons achterhoofd horen te houden. Daar was dus een groep die al uit geloof leefde onder de wet. Er was ook een groep die in dat Oude Testament herkende dat het vanuit geloof moest gebeuren. En zo'n persoon die we tegenkomen is David. En daarvoor gaan we naar Psalm 40. Psalm 40. En laat Psalm 40 dan ook in dat opzicht de bekende Messiaanse psalm zijn, waarvan het gedeelte wat wij gaan lezen, bladzijde 827 trouwens, bladzijde 827. Het gedeelte wat we gaan lezen wordt in Hebreeën aangehaald en voor Christus gebruikt. Ook dit is weer een tekst met een dubbele bodem. Laten we hem eerst eens vanuit David bekijken. Laten we hem eens even in zijn historische context plaatsen. Want we zijn zo gauw geneigd om gelijk maar te gaan toepassen en gelijk ook maar met typologie aan de slag te gaan. Nou, dat mag hoor, want hier vinden we een type van Christus terug. Dat is ook de diepste betekenis hiervan. Maar het is ook mooi om dit vers, dit gedeelte in zijn historische context te bekijken. En dan ziet u Psalm 40, er staat boven een psalm voor David. En dan lezen wij vanaf het zevende vers. En dan zegt David, wel te verstaan, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, ik zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En als je dit zo leest, dan zou je denken, ja, maar dit kun je helemaal niet op David toepassen. Als er dan staat, zie je, kom, in de boekrol is over mij geschreven. Nou, laten we het gewoon eens even nalopen, vanuit het perspectief van David. En laten we dan gewoon eens het woord aan het woord laten. En niet gelijk onze interpretaties hebben, maar dat ik die gewoon even terzijde zet. En dan beginnen we met, u hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. Ja, hier zien we dat David begrijpt wat de essentie bij God is. Dat het bij God er niet om gaat om puur en alleen de daad van het verrichten van de wet dat je die vervult. Maar dat het om iets anders gaat. Dat het uiteindelijk om een totale overlevering aan God gaat. Dat het erom gaat dat je je afhankelijk van God opstelt. Dan lezen we verder. U hebt mijn oren doorboord. We vinden elders in de Bijbel dat je ziet dat ze hun oren hebben toegestopt. Dat ze niks horen. Maar in dit geval is het zo dat David, hij hoorde het woord en hij geloofde het. Ja, dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. U hebt mijn oren doorboord. Uw woord is bij mij binnengekomen. Ik heb verstaan wat uw woord is. David kreeg epignosis. En dan gaan we verder. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Ja, natuurlijk eiste God brandoffer en zondoffer in zijn wet. Daar gaat het hier niet om. Nee, het gaat hier eigenlijk om wat David wil aantonen. Dat het ten diepste bij God niet gaat om het brengen van dat brandoffer en het zondoffer. Maar dat het bij God omgaat, zoals we in vanaf vers 8 lezen, dat het gaat om volkomen toewijding. Om volkomen overlevering aan God. Wat God wel eiste was volkomen toewijding. En dan vers 8. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Dat zou je ook kunnen lezen of op kunnen vatten als in de boekrol is voor mij geschreven. Beide zaken zouden kunnen. En beide zaken zijn historisch gezien, kloppen die. Er is over David als koning in een boekrol geschreven. Maar er is ook de boekrol is ook voor David geschreven. Laten we eerst eens naar het laatste gaan. De boekrol is voor David geschreven. En dan mag u even met mij meegaan. En als u nou een touwtje heeft, dan mag u even bij Psalm 40 houden. Want dan keren we weer terug. Dan mag u met mij meegaan naar Deuteronomium. En ik heb daar van de bladzijde niet opgezocht, want het is een uitstapje dat ik wel had uitgezocht, niet van plan was om te bespreken, maar wat ik toch maar wil doen, omdat ik denk dat het voor uw persoonlijke studie ook van belang is om dit soort dingen te zien. Om te leren om dit zo'n vers in de bredere context te zien. Moet u zeggen, dit was voor mij ook een verrassende ontdekking dat ik dat mocht doen. Wel met behulp van wat ik ergens anders las hoor. Dus, nou goed, beter goed gejat dan slecht gemaakt, zeg ik altijd maar. Deuteronomium 17 vers 18. Bladzijde 283. Bladzijde 283. Neemt u de tijd, zoek het lekker rustig op. Dan gaat het over een koning, wanneer er een koning aangesteld wordt. En in Deuteronomium werd daar al voorschriften voor gegeven, omdat God al aanzag komen dat Israël op een gegeven moment een koning wilde. Eigenlijk bijna een profetie. Verder moet het zo zijn, en dan gaat het om voorschriften ten aanzien van de koning, als hij, de koning, op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. De koning, David, in dit geval dus, kreeg een afschrift van de wet, en die wet die moest hij lezen, om zo het volk goed te kunnen regeren, maar ook om persoonlijk een goede wandel met de Heere te hebben. Nou, en als je dat dan beziet vanuit wat we net in Psalm 40 hebben geschreven, over die variatie op die vertaling, in de boekrol is voor mij geschreven. Dan zou je kunnen zeggen, ja, de wet is voor de koning geschreven. En hij moest daar naar wandelen, en daar zegt David dan over in Psalm 40 vers 9, ik vind de vreugde in, mijn God, om u welbehaag te doen. Ja, ik vind de vreugde in om die wet te onderhouden. En dan staat er ook, uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Zo zou je dat kunnen zien. Dat is één uitleg. Andere uitleg is dat er een op een gegeven moment een geschrift gemaakt is, waarin bepalingen stonden die over het koningschap gingen. En die lieten zien van ja, wat dat koningschap inhield. Daarvoor wil ik u meenemen naar 1 Samuel 10 vers 25. En dan kun je zeggen, in de boekrol is over mij geschreven, als dat geschrift bedoeld wordt. 1 Samuel 10 vers 25. En dan kom je op bladzijde 430. Oh nee, nee, nee. Ik zit er 1 Samuel 5. Nee, nee. Ik zeg het fout. Bladzijde 405. En dan zien we dat Saul tot koning gekozen wordt. En dan wordt er ook gezegd, maar u hebt heden uw God verworpen. Jullie wilden een koning hebben. En dan komen de bepalingen over het koningschap. En daar lezen we in 1 Samuel 10 vers 25 over. Samuel sprak tot het volk over de bepalingen met betrekking tot het koningschap. Schreef ze op een boekrol en legde die voor het aangezicht van de Heere. Toen liet Samuel het hele volk gaan, ieder naar zijn huis. Er wordt als het ware een protocol geschreven ten aanzien van waar het koningschap aan moet voldoen. En als je dan dat bekijkt vanuit Psalm 40, dan kun je zeggen in vers 8 van Psalm 40, in de boekrol is over mij geschreven. Dan zou je kunnen zeggen, als David dat zegt als koning, dan zegt hij van ja, in de boekrol is mijn, in de boekrol, in dat manuscript of wat dan ook, wat Samuel heeft opgesteld, daarin zijn, is het koningschap over Israël bepaald. Nou, je kunt beide zaken, je zou het als beide zaken zo op kunnen vatten. En zo zie je maar dat als je zo'n tekst leest en je krijgt op een gegeven moment zicht op de achtergronden vanuit het Oude Testament. Ja, dan is het hier niet alleen maar zo dat dit vers over Christus gaat, wat dan uiteindelijk in Hebreeën wel zo opgemerkt wordt en wat ook uiteraard klopt, maar dat het hier ook gaat over David. Het gaat hier in de eerste plaats over David en dan uiteindelijk gaat het over Christus. Dan lezen we nog even vers 9 verder van Psalm 40. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik in mijn binnenste. Ja. Nou, als je het op David toepast, hè, dan kun je zeggen van ja, David vond er vreugde in om Gods welbehagen te doen. En hij droeg Gods wil diep in zijn binnenste. Het was een zaak van zijn hart geworden. Hij had God lief. En wat werd David daardoor? Ja, hij ging behoren tot het rijtje van geloofsgetuigen van Hebreeën 11. Waarin we hem ook daadwerkelijk tegenkomen. Deed David dat volkomen? Nee. De volkomenheid waarmee de woorden hier staan geschreven in Psalm 40, die treffen we niet aan met David. Hij ging nog wel eens de fout in. Maar zijn kleine geloof werd uiteindelijk tot volkomenheid gerekend op grond van het volkomen geloof van Christus Jezus. Ja, die we hier terugzien in dit gedeelte. Want Psalm 40 vinden we in Hebreeën aangehaald en toegepast op Christus. En over hem kunnen we met alle zekerheid en met alle volkomenheid zeggen dat wat hier staat, dat dat zijn gezindheid was. Als er dan staat, toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. En ook dat zou je dubbelop kunnen vatten. De boekrol is over mij geschreven. Ja, in de hele schrift gaat het over Christus. De boekrol is ook voor Christus geschreven. Ja, in die zin leiden uiteindelijk de schrift en de wet tot Christus. Ik vind de vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Christus kon dat met recht alle dagen van zijn leven zeggen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Christus droeg Gods wet diep in zijn binnenste en volbracht die volkomen. Nou, dat wat betreft het eerste punt hè, waar we het over hebben. Christus heeft aan de eis van de wet voldaan. Nou, dat zien we hier dan geprofeteerd en later gebruikt in Hebreeën. We zien het ook terug in de praktijk van alle dag bij de Heer Jezus. Laten we daarvoor eens naar Matteüs 3 gaan. Matteüs 3 en dan gaan we naar bladzijde 1532. Matteüs 1532. Dan zien we de doop van de Heer Jezus. De doop die een instelling was, een nieuwe opdracht van God, alhoewel er ook wel eerder gedoopt werd in het Oude Testament. Maar het werd toen nieuw leven ingeblazen. En ja, die doop had alles te maken met het binnen mogen treden in het Koninkrijk van God. En ook de Heer Jezus laat zich dopen. Waarom? Omdat hij Gods wil volkomen wil doen, daarin een voorbeeld wil zijn, maar ook omdat de wet voor geheel en al vervuld moet worden. Matteüs 3 vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u tot naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. De schrift moest vervuld worden, de wet moest vervuld worden en daarom liet de Heer Jezus zich dopen. En dan zie je ook, ja, toen liet hij het hem toe. Toen liet Johannes het hem toe om gedoopt te worden. Nou, en dat krijgt dan, vinden we in dit gedeelte, ook Gods zegen, wanneer de geest van God als een duif op Christus weerkomt. De Heer Jezus toont zijn geloof en vanuit dat geloof wordt dan ook uiteindelijk de geest ontvangen. Zoals we het trouwens ook in Romeinen zien. Wanneer je tot geloof komt, dan ontvang je de kracht van de Heilige Geest. Het is vandaar het ook dat David kon zeggen, ja, Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Waarom had David die Heilige Geest? Omdat hij geloofde. Hij wandelde en leefde uit geloof. Zo voldeed Christus aan de eis van de wet. Dat is het eerste punt. Gaan we naar het tweede punt van die drie. Het tweede punt is, de wet leidt noodzakelijkerwijs tot Christus. En ja, hoe moet je dat dan zien? Kort gezegd, de wet deed zonde kende waarvan Christus verloste. Zo ging het in zijn werk. Laten we daar iets uitgebreider bij stilstaan door naar Galaten 3 te gaan. En dan moeten we naar bladzijde 1817. Galaten 3 op bladzijde 1817 van de herziene Statenvertaling. En daar kwam ik een lastig vers tegen. En ik had eerst iets van, nou laat me maar overslaan, maar dat gaan we niet doen. Galaten 3, lezen we vanaf vers 19 en een stukje verder. Nou, daar zien we uiteindelijk het nut van de wet. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Ja, die wet moest Gods volk laten zien dat zij zondigden. Dat zij niet leefden overeenkomstig Gods wil. Dat hebben we eerder gezien in Romeinen. Ja, ook zonder de wet werd er al gezondigd. He, alleen die wet die maakte dat duidelijk, die maakte dat zichtbaar. Totdat, lezen we verder in Galaten, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En dan staat er nog over de wet en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Die wet is er dus bijgevoegd omwille van de overtredingen, totdat er dus nageslacht zou komen. Het is hier goed met een hoofdletter neergezet, omdat het om Christus gaat. En aan Christus is uiteindelijk het beloofd. Wat is er dan beloofd? Nou, laten we even naar vers 18 gaan, daar lezen we. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. En nou, wat is er dus beloofd? Nou, de erfenis is beloofd. Wat is het erfenis? Dat is zowel het leven van de toekomstige eeuw als het binnen mogen gaan in het hemels Jeruzalem, waar ook elders in Galaten over gesproken wordt. Ja, dus die wet was er totdat het nageslacht was en ja, aan hem was het beloofd. En dan zie je uiteindelijk ook dat door hem de gelovigen deel mogen krijgen van de erfenis, aan de erfenis. Het belangrijkste van dit vers is, de wet doet overtredingen kennen. Gaan we nu even verder met vers 20. Dat was eigenlijk het gedeelte wat ik wilde laten liggen, omdat het een beetje niet te maken heeft met het gedeelte waar we nu over hebben. Maar waarvan ik denk van ja, u leest misschien dit vers en u leest dan nog verder en heeft u zoiets van, hé, waar gaat het hier over? Laten we daar toch maar even bij stilstaan. Er staat er in vers 20, en de middelaar is niet de middelaar van één partij, maar God is één. Nou, als je dit leest, dan denk je van, waar gaat het nou over? Er zijn ook weer meer dan 400 verschillende uitleggingen over dit vers. Waar gaat het over? Ja, dan moet je eigenlijk de boel maar toch maar weer in de context bekijken. Het wordt begonnen met een middelaar. Daar lezen we in vers 19 ook over. Dat de wet door engelen in de hand van de middelaar beschikt is. En die middelaar was in dit geval Mozes. Mozes kreeg die wet. En wat was de wet? En daar hadden we het over. De wet was een verbond. En tussen wie wordt een verbond normaliter gesloten? Tussen twee partijen. Wat was het probleem met de wet? Nou, de ene partij was niet het probleem, God. Want die kon zich keurig aan zijn wetten houden. Die houdt zich ook altijd aan zijn woord. Het probleem was de andere partij, Israël. Die kon zich niet aan de wet houden. En hier staat dan ook, hè, en de middelaar is niet de middelaar van één partij. Nou, die schuine woorden, hè, dat hebben ze erbij gezet om een beetje de betekenis duidelijk te maken. Nou, dat hebben ze goed erbij gezet, want daar gaat het hier ook om. Ja, is het zo van, ja, Mozes was eigenlijk de vertegenwoordiger van een verbond voor twee partijen. En het feit is, ja, dat één partij zich niet aan dat verbond kon houden, en dat was Israël. En dan volgt erop de woorden, maar God is één. Ja, en de belofte is iets waardoor één persoon wordt gedaan, door God. Voor een belofte heb je geen twee partijen nodig. Als ik mijn dochter iets beloof, dan ligt dat bij enkel en alleen bij mij de verplichting om dat te vervullen. En als dat dan niet gebeurt, dan is dat niet de schuld van mijn dochter, maar dan is het mijn schuld. En ja, ik heb haar ook niet nodig om dat te laten vervullen, hè, om haar dat te geven wat ze wil. In dat opzicht kan ik dat gewoon zelfstandig bepalen. En in dat opzicht geeft Paulus hier ook aan van ja, die wet, ja, dat was een verbond voor twee. En dat was gelijk ook lastig, omdat één partij zich nooit aan die wet kon en ging houden, namelijk Israël. Maar gelukkig is daar de belofte, en de belofte die overstijgt in dit geval de wet. Want ja, die belofte, daar is alleen maar God voor nodig. En God is volmaakt en God is volkomen en hij doet wat hij zegt. Nou, dat is wat hier met vers 20 bedoeld wordt. In een paar woordjes die er vrij ingewikkeld staan. Dan lezen we verder in vers 21. Om dan toch maar even verder te gaan met dit moeilijke gedeelte. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Ja, staan die haaks op elkaar? Heeft God dan twee dingen gezegd die tegenover elkaar staan? Want ja, die wet, daar kon Israël zich niet aan houden. Ja, is die wet dan beroerd? En die belofte, ja, daarin kwam God wel tot zijn doel. Dus met de wet kwam God niet tot zijn doel. En met de belofte wel. Dus is de wet niet goed en de belofte is wel goed. Nee, volstrekt niet, zegt Paulus. Je kunt het ook elders lezen in Romeinen. Van ja, de wet is wel goed. Alleen, de zonde heeft haar misbruikt. En heeft uiteindelijk op de mens ingewerkt om die wet te overtreden. Nee, de wet is niet in strijd met de belofte van God. Het is uiteindelijk de mens die het niet goed doet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Ja, hij zei, ja, God had ook een wet kunnen geven die in staat was geweest om leven te maken. Was het dan goed gegaan? Nee. Want, dat gaan we lezen. Laten we dan even naar Romeinen gaan. We gaan eerst even naar Romeinen 7 vers 12. En dan mag u nog even uw touwtje hierbij gelaten houden, want dan keren we nog even terug. Romeinen 7 vers 12, want daar vinden we terug dat die wet goed is. Laten we daar dan maar gelijk even duidelijk over zijn. Romeinen 7 vers 12 op bladzijde 1765. En dan lezen we vers 11 ook nog maar even erbij. Romeinen 7 vers 11 en 12. Ah, dan lezen we vers 13 ook nog erbij. Dan hebben we het plaatje compleet. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De schuld ligt bij de zonde. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Is dan de wet de oorzaak dat we in overtreding en tot de dood gekomen zijn? Nee, volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Ja, de wet was goed, alleen de zonde misbruikte het. En zo zie je dat die zondige zonde alleen nog maar zondiger bleek, doordat ze die goede wet uiteindelijk ging misbruiken. Nou, dat is het ene punt. Dus wat dat betreft, met die wet is niks mis. Alleen degene die onder die wet is, dat is een beetje beroerd. Die bakken er niks van, want die zijn in de macht van de zonde. Zij zijn een slaaf van de zonde. Dat hebben we net ook in Romeinen 7 gezien. Ja, ik wil wel God dienen, maar ik ben een slaaf van de zonde, die maakt mij krijgsgevangenen. Ik wil wel luisteren naar mijn verstand, maar dat kan niet, want ik word vastgehouden in mijn vlees. Dan gaan we nu even naar het feit van, ja, stel dat er nou een wet was waar de mensen wel naar konden luisteren. Nou, in feite, hè, als je even kijkt, was die wet ook helemaal al niet zo beroerd, want in Romeinen 7 vers 10 staat, en het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Ja, wie dat doet zal daardoor leven, stond er. Maar God zag al vooraf in dat dat mis zou gaan. We stellen ervoor dat God een nog meer ultieme wet had gehad, hè, waardoor de mensen vrij makkelijk tot leven zou kunnen komen. Die de mens vrij makkelijk zou kunnen houden. Had de mens zich daaraan gehouden. Nou, we gaan naar Romeinen 8. Romeinen 8. En dan het, moet ik even kijken. Ik heb me even kwijt hoor, dat vers. Want ik heb dat in mijn Bijbel opgekalkt. Romeinen 8 vers 7. Romeinen 8 vers 7. En dan gaat het over het bedenken van het vlees, waaraan wij onderworpen zijn. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Wat voor wet God ook maakt, de mens zal er niet naar luisteren, want de mens is vlees. En het denken van het vlees is vijandschap tegen God. En dat wil zich niet onderwerpen aan God. En dat is natuurlijk ook exact de kern waar het ook bij de Joden verkeerd ging. Wat we eerder in Romeinen 10 hadden gelezen. Hè, waar dan staat van ja, zij wilden de gerechtigheid van God niet kennen. Zij hebben een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. En daardoor hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Dat is typisch de mens. De mens wil God niet kennen. Dat zie je ook in onze huidige samenleving. Men wil God ze niet kennen en men wil zich ook niet onderwerpen aan God. En men creëert een eigen gerechtigheid. Men creëert een eigen werkelijkheid. Men creëert een eigen verklaring van alle dingen. Nou, weer terug naar Galaten. Vers 21 behandeld. Ja, want die wet is dus niks mis. Die wet is ook niet in strijd met de belofte. Sterker nog, wij weten ook dat die wet volstaat met belofte. Alleen dat die pas slechts tot vervulling kan komen door Jezus Christus. Dus met alleen het Oude Testament en zonder de komst van Jezus Christus, ja, is er weinig mogelijk. Dan lezen we verder in vers 22, want dan komen we toch weer bij dat punt. Hè? De wet leidt tot Christus. De wet leidt noodzakelijkerwijs tot Christus. En dan lezen we in vers 22 van Galaten 3. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof van Jezus Christus. En daar komen we hem weer tegen. Hè? Alles is onder de zonde opgesloten. Door de schrift. Ja, wie uit de volk is, viel buiten de wet en had daardoor geen toegang tot God. Want de wet was de toegangspoort tot God. die onder de wet was, zoals het volk Israël, ja, die kon niet door die poort komen en kwam zo ook niet bij God. En ja, dan komt er uiteindelijk Christus. En wordt door God gezonden. En dan is er een belofte, een eenzijdig handelen van God door Jezus Christus. En dan lezen we dus opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden. Ja, die mensen geloven, is dat dan op grond van hun eigen geloof? Nee, het is op grond van het geloof van Jezus Christus. Het is Christus enkel en alleen. En dan gaan we toch nog even verder op dat doel van die wet. Gaan we op door in vers 23. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Ja, die wet was een bewaker. En ja, totdat daar een moment van bevrijding zou komen door Jezus Christus. Niet uit eigen kracht. Uit eigen kracht kon men niet onder die wet vandaan komen. Ja, enkel alleen door te sterven. Dan had je die wet niet meer, maar ja, dan was je dood. Dan had je ook niks meer. Door Jezus Christus kwam daar die bevrijding. En dan lezen we in vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester, onze pedagogos, onze opvoeder geweest. Tot Christus. Zou kunnen zeggen, tot aan Christus. Die opvoeder leidde tot Christus. En die opvoeder leerde ons, je kunt nooit uit eigen beweging tot God komen. Wij kunnen nooit aan Gods eis voldoen. Dan kunnen we beter dat wij weglaten, dat wij gaat dan over Israël. Want wij zijn natuurlijk nooit onder de wet geweest. En er staat er, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Ja, vanuit het besef dat je niet uit eigen kracht tot God kan komen, kom je tot geloof, onderwerp je je aan God en aanvaard je zijn genade die hij onze liefde geeft en heb je hem lief. En dan is het, waar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Zo geldt dat voor hen die uit Israël zijn, want u bent alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En vers 26 gaat dan ook over hen die uit de volken zijn. Hè? Want dat was het probleem met die gelaten. Ja, daar had je gelovigen uit de volken. En die wilden zich door de judaïsten onder de wet laten plaatsen. En dat is waar Paulus dan tegen waarschuwt. De wet deed zonde kennen waarvan Christus verloste. Nou, dan gaan we er toch nog even om dat beeld duidelijker te krijgen, hè, aan wie dat geschreven is. Want het gelaten is inderdaad echt zo'n brief waarin enerzijds soms Paulus het alleen heeft over hen die uit Israël zijn. En dan een andere keer dan switcht hij weer naar de volken toe. En om dat toch nog even duidelijk te krijgen dat het heil hier toch ook wel echt voor hen is die uit de volken zijn. En op welke wijze dat komt, pakken we nog even twee versen erbij. Lezen we eerst gelaten 4 vers 4 en 5. Galaten 4 vers 4 en 5. En er staat dan, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Hier gaat het puur en alleen over Israël, want die waren onder de wet. Hoe zit het dan met de volken? Dan gaan we naar Galaten 3 vers 13 en 14. Daar vinden we soortgelijke woorden als in Galaten 4. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons tot een vloek te worden. Ook hier gaat het weer over Israël, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En wat is dan het gevolg van Christus verlossende werk voor Israël, om Israël te bevrijden van onder de wet vandaan? Nou, er komt ruimte voor de belofte. En daar lezen we in vers 14 over. Opdat de zegen van Abraham, vanuit een belofte, in Christus Jezus tot de volken zou komen. En omdat wij, zowel hen die uit Israël zijn, als die uit de volken zijn, de belofte van de geest zouden ontvangen, niet door de wet, maar door het geloof. Dat is wat we hierin terug mogen zien. De wet leidt tot Christus. Dat is het tweede punt. Dan gaan we naar het derde punt. En het derde punt is, in Christus wordt alles uit de wet vervuld. En dat is ook tegelijkertijd het laatste punt voor vandaag. In Christus wordt alles uit de wet vervuld. Ja, gaan we eerst even naar Matteüs 5, zo'n bekend gedeelte. En wat je dan ook altijd voor je voeten geworpen krijgt, op het moment dat je zegt van, ja maar hoor eens, de wet van Mozes is niet voor de gelovigen in deze tijd om zich daaronder te plaatsen. Ja maar, hoor je dan. Dan gaan we naar bladzijde 1534. 1534. Matteüs 5. Vers 17 en 18. Christus kwam om de wet te vervullen, niet om te ontbinden. Er staat er, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ze kunnen ook zeggen ontbinden. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Ja, eigenlijk zeggen van, ik ben niet gekomen dus om die wet te ontbinden, om ervoor te zorgen dat hij er helemaal niet meer is. Dat hij er helemaal niet meer is, maar ik kom om hem te vervullen. Dat was op dat moment ook nog niet gebeurd. En nog steeds moeten de zaken uit die wet vervuld worden. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Kijk, het feit is gewoon dat er nog steeds zaken in de wet staan die vervuld moeten worden. En dat is natuurlijk bij de eerste komst van Christus een begin meegemaakt. Maar hier staat ook van ja, alles moet geschieden voordat uiteindelijk die wet ontbonden wordt. Dat is wat hier staat. En dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch, want zou al bij de komst van Christus de wet ontbonden zijn, dan zouden alle beloftes die erin staan, ja, die zouden dan ook nog niet vervuld worden. Er staan allerlei toekomstige verwachtingen voor Israël, de toekomstige verlossing van Israël. Dat zou dan eigenlijk allemaal niet meer doorgaan. Er zou een dikke streep doorheen komen. En het is toch altijd zo met Gods woord, hè? Staat dan ook, we gaan het nu niet opzoeken omwille van de tijd, in Jesaja 55. Hè, dat het is zoals de regen die neervalt en die in de grond trekt. Hè, en die regen komt altijd weer terug op een of andere manier. Ja, zo moet Gods woord ook vervuld worden. Gods woord moet tot een einddoel komen. En die wet, die schriften, is nog niet tot een einddoel gekomen. Als de wet ontbonden was, dan waren ook de beloften uit de wet ontbonden. En er was nu op dit moment ja, geen toekomst voor Israël. Maar dat de wet nog aanwezig was, hè, en dat we nu nog steeds kunnen lezen, wil niet zeggen dat de wet ook altijd zeggenschap heeft. Heel eenvoudig gezegd, op het moment dat ik hier in Nederland ben, val ik onder de Nederlandse wet. Maar ga ik op vakantie van de zomer naar Frankrijk, dan val ik onder de Franse wet. En heb ik daarmee van doen. En ja, goed, het staatsburgerschap van Nederland is een andere dan het staatsburgerschap van Frankrijk. Dat neemt weer andere verplichtingen met zich mee. Je kunt nog beter Turkije als voorbeeld geven. Als je in Nederland bent, hoef je niet in dienst. Maar als je Turk bent, ja, dan moet je verplicht nog dienstplicht vervullen, ook heb je de Nederlandse nationaliteit erbij. Het is maar net onder welke positie je staat. Nou, dat de wet dus nog aanwezig was, wilde niet zeggen dat die wet nog altijd zeggenschap had. En dat vinden we heel duidelijk terug in Romeinen 7. Ook al eerder behandeld door de Nijs. Maar het is goed om daar nog eens even bij stil te staan. Romeinen 7. Romeinen 7 gebruikt Paulus. Ik heb hem niet staan, maar Romeinen heeft er vast wel een touwtje bij in de buurt. 1765. Bladzijde 1765. En Paulus gebruikt daar eerst een voorbeeld van, ja, dat een vrouw, wiens man gestorven is, een huwelijk aan mag gaan met een andere man. En dat voorbeeld, dat gebruikt hij om een principe duidelijk te maken. Ja, dat de dood het einde maakt aan een wet. We gaan het verder niet helemaal uitdiepen. Wij lezen even vanaf vers 4 tot 6. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Ja, wie met Christus is afgestorven, is vrij van de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Ja, het gold voor die Romeinen, ze waren geestelijk afgestorven. En in dat opzicht waren ze geestelijk ook niet meer onder de eis van de wet geplaatst, maar hoorden ze een ander toe. Behoorden ze geestelijk Christus toe. En letterlijk is dat ook zo. Op het moment dat ik kom te sterven, dan val ik niet meer onder de Nederlandse wet. Sterker nog, ik word gewoon uit het bevolkingsregister ook uitgeschreven. Dan komt de kruisjacht te staan. Je doet niet meer mee, je krijgt geen belastingaanslag meer. En al dat soort dingen. Ook stopt mijn salaris. Je doet niet meer mee. Je behoort niet meer tot het rijk van de levenden, waarvoor de burgerlijke wetten gesteld zijn. En als je een crimineel bent, en je sterft, dan kun je niet meer veroordeeld worden voor de daden die je hebt gedaan. En dan lezen we verder in vers 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Nogmaals, het gaat hier over Israël. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Geketend waren, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letten. Ja, die wet was er nog wel. Maar zij, die tot Christus tot geloof waren gekomen, die stonden niet meer onder de zeggenschap van die wet. Die waren daarvan bevrijd. Nou, dus de wet is niet ontbonden met Christus, maar uiteindelijk voor God, voor de gelovigen, dat ze niet meer onder haar zeggenschap stonden. Dan is de vraag, wanneer wordt de wet ontbonden? Nou, we hebben daar net in Matthäus ook wat over gelezen. Hè. Eerst moet alles geschieden. Ik denk ook dat we kunnen zeggen dat het gebeurt als het nieuwe verbond geheel van kracht wordt. Laten we eens even voorgaan naar Hebreeën 8, bladzijde 1871. Hebreeën 8, bladzijde 1871. Daar is een beetje moeilijkheid met die wet, dat die in bepaalde zin, of het nieuwe verbond, in bepaalde zin waren de zegeningen al wel van kracht, maar hij was nog niet, het verbond was nog niet gesloten. Dat moest nog gebeuren. Zo zit het ergens ook wel met ons, hè. We hebben nu al deel aan hemelse zegeningen, alleen dat, omdat we hier nog op aarde zijn, ervaren wij door die nog niet ten volle. Ervaren wij die maar slechts in beperkte mate door de verzegeling met Heilige Geest. Maar fysiek ervaren wij die hemelse zegeningen nog niet. Fysiek zijn wij nog niet in Christus geplaatst. En zijn we nog niet in de hoogste hemelen. En hebben wij nog niet die naam boven alle naam. Dat krijgen we pas op het moment dat wij verenigd worden met Christus. Nou, zo is het met dat nieuwe verbond ook. Laten we eens lezen Romeinen 8, vers 8 tot 13. Hebreeën 8, vers 8 tot 13. Bladzijde 1871. Want hen berispend zegt hij tegen hen: zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zo zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ze zullen tot geloof komen. Ik zal hun tot een God zijn, zij zullen mij tot een volk zijn en zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: ken de Heere, want zij alle zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard, en wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. En dan gaat het vooral om vers 13. Hè. De voorgaande versen laten zien dat dat nieuwe verbond gesloten zal worden wanneer Christus op aarde weerkomt. En dan zien we in vers 13, dat dat oude verbond verouderd is, maar het is nog niet aan de kant gezet. Het staat op het punt van verdwijnen. Dan moeten we denken dat Hebreeën ook geschreven is in het licht van dat de wederkomst van Christus spoedig zou komen. En ja, toen stond inderdaad dat oude verbond op punt van verdwijnen. Dus dat nieuwe verbond, dat gaat nog komen. En pas dan, als dat volkomen van kracht zal zijn, zou het oude verbond, dat zal aan de kant geschoven worden. Dan is de vraag, wanneer eindigt dan het nieuwe verbond? Als je daar even verder op doorredeneert. Wanneer eindigt het nieuwe verbond? We moeten bedenken dat voor een verbond dat je er twee mensen nodig hebt. Wij staan nog niet in een verbond, hè? Omdat wij met Christus zijn. Wij zijn één met Christus. Maar voor een verbond heb je twee nodig. Als je gaat trouwen, ja, is het wel handig om met z'n tweeën te zijn. Hè? Dan sta je daar. Dan trouwen, hè? Het huwelijk is ook een verbond. En voor een goed huwelijk moet je er ook alle twee wel wat van maken. Anders heb je wel een huwelijk, maar dan is het een slecht huwelijk. Maar je moet dus met z'n tweeën daarvoor zijn. Nou, laten we even gaan naar 1 Korintiërs 15 vers 28. En dan sluiten we daarna af met wat onze positie is. En dan is het mooi geweest. Bladzijde 1797. En zie je, bij mij begint de scherpte behoorlijk af te raken ook hoor. Dus 1797. Korintiërs 15. Wat is het punt waarop het nieuwe verbond ten einde zal zijn? Ja, dus ook dat komt een keer ten einde. Dat kunnen we ons niet voorstellen, want dat moet nog komen. Maar het komt een keer ten einde. En wanneer alle dingen aan hem, aan Christus, onderworpen zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in alle zal zijn. En je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, er is al geen sprake meer van een verbond als alles aan Christus onderworpen is. En hier ben je eigenlijk al een stap verder. Dus je kunt zeggen, er komt een einde aan het verbond als alles aan Christus onderworpen is. Maar ja, op dat moment zal Christus zich ook onderwerpen aan God. En dan zal God alles en in alle zijn. Dus een verbond is uiteindelijk een tijdelijke kwestie. Ja, net zoals een huwelijk uiteindelijk ook een tijdelijke kwestie is. Omdat het uiteindelijk allemaal altijd komt te overlijden. Maar in dit geval is het zo, is het een heugelijke feit, dat God alles en in alle zal zijn. Nou, en dan de vraag, ja, waar leven wij nu uit? En dan gaan we naar Efesiërs 1, vers 22 en 23. En ja, eigenlijk hoef ik dat u niet meer te vragen, u weet dat wel. Ja, toch heb je vaak dat gelovigen zoiets hebben van, wij zijn toch onder het nieuwe verbond. Nou, dat nieuwe verbond is nog niet gesloten, dus dan zou je uit wat zegeningen moeten leven. Maar ja, die zegeningen moeten uit Israël voortkomen en Israël is er niet. Dus dat is eigenlijk allemaal best wel ingewikkeld. Ja, waar leven wij nu uit? Efesiërs 1 vers 22 en 23. En hij, God, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is Christus. En heeft hem, Christus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. Moet ik een verbond met mijn eigen lichaam sluiten? Moet ik met mijn hoofd een verbond met mijn lichaam sluiten? Nee, dat is niet nodig, want mijn hoofd bestuurt mijn lichaam. Dat is aaneengesloten met elkaar. En als ik pijn aan mijn teen heb, dan voel ik het in mijn teen, maar het wordt geregistreerd in mijn hoofd. Ja, en als ik een glas wijn drink, hè? Meerdere glazen wijn. Ja, dan is dat ook van invloed op heel mijn lichaam. Zowel aan mijn hoofd als de rest van mijn lichaam. Dan kan ik op een gegeven moment niet meer recht over een streepje lopen. Maar zoveel drink ik doorgaans niet. Hij heeft meestal mijn vrouw de fles al van me afgepakt. Dus dat scheelt, een goede vrouw is belangrijk hoor. Ja, en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. Ja, dan heb ik wel eens gezegd, en dat klopt eigenlijk niet, in het verleden, heb ik misschien hier ook wel eens gezegd, dat wij nu al in die positie zijn, waarin God alles en in alle is. Maar dat klopt niet, want wij zijn in de positie dat Christus alles en in alle is. Dus dat is even een correctie, ook ik zit er wel eens naast. Dus ja, het is nu wel zo dat Christus, hè, voor de gemeente is Christus alles en in alle, voor de ongelovigen niet. Maar het is nog niet zo dat God alles en in alle is. Dat gaat nog komen. Nee, eerst moet alles aan Christus onderworpen zijn. Wij zijn dat. Als het goed is, hè, wat betreft ons leven, in Christus zijn wij dat ook. Uiteindelijk zal er nog heel veel meer volgen. En aan het eind van de rit zal alles aan God onderworpen zijn. Ja, en dat is onze toekomst. Daarvoor is geen verbond nu voor ons nodig. Daarvoor is geen wet meer nodig. En laat ons daar dan ook niet onder plaatsen, wat voor wet het ook is. En nu ga ik er een punt achter zetten. En bent u 4 maanden van mij af.